het rampencomité woningnood Utrecht de woningnoodtoestand in Utrecht af.
Het aantal neemt schrikbarend toe.
Er wordt niets fundamenteels aan gedaan.
We eisen dat er noodmaatregelen worden getroffen.
Je hoort fragmenten uit actualiteitenprogramma Achter het Nieuws uit 1980. Toen waren de wachtlijsten ook eindeloos. Het is akelig actueel. Het gaat over een mismatch tussen vraag en aanbod. Veel gebouwd voor gezinnen, te weinig voor 1- en 2-persoonshuishoudens. En zelfs over een tekort aan bouwvakkers, toen ook al.
Ja, en er is een tekort van 390.000 woningen. En dat kan de komende jaren tot 1 miljoen oplopen.
In deze podcast, Woning Gezocht, gaan wij, Jacqueline van der Zanden, Jaap Chauffeur en Maarten van Poelgeest, op zoek naar de oplossing voor de wooncrisis.
In deze aflevering gaan we het hebben over meer en anders bouwen. Het kon in de jaren 50 en 60, bouwen in rap tempo, wat je ook van de kwaliteit vindt. In de jaren 90 van de vorige eeuw en de eerste jaren van deze eeuw werd er ook weer veel gebouwd, de Vinex-wijken. Maar nu lijkt er geen antwoord te zijn op het enorme tekort. En wat voor huizen moeten dat dan zijn? De woningcorporaties hebben hun ontwikkelafdelingen opgedoekt. De ontwikkelaars krijgen het niet voor elkaar snelheid te maken. Wat is er aan de hand? In deze aflevering praten we met Mohamed Agharki, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, die 39.000 huurwoningen heeft. En met Ronald Huykeshoven, directievoorzitter van AM, een van de grootste ontwikkelaars van Nederland.
En waar strekt zich het werk van AM vastgoed helemaal toe uit in Nederland?
Eigenlijk in het kerngebied van Nederland, dus rondom de G5 en trekken zo richting het oosten van dat land over. Dus eigenlijk heb je Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabantse stederij, Utrecht en dan gaan we zo richting Zwolle die kant op. En wat het meest bijzonder is dat we ook volop actief zijn in Zeeland en daar zelfs een aparte vestiging hebben. Omdat dat zo'n andere markt is dan de rest van het land, hebben we daar ook een regio kantoor zitten.
Mooi. En wat voor woningen maken jullie zo, grosso modo?
Nou, als je kijkt, we zijn een mixed-use gebiedsontwikkelaar. Dus dat betekent dat we gebieden maken met wonen. Ik denk dat 85% van onze omzet is wonen. En 15% zijn andere functies. Dat kunnen zijn winkels, kantoren, broedplaatsen, bedrijfsruimte. Maar juist om een gemengd gebied te creëren. En als ik dan kijk naar de woningen, dan zijn dat sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen, vrije sectorwoningen. En dat kan in de huur en de koop zijn. En ik denk dat dat, als we kijken naar het gemiddelde over de afgelopen jaren, is, laten we zeggen, 50% is huur en 50% is koop. Als je dat gemiddelde neemt, het ene jaar is wat meer koop, het andere jaar is wat meer huur. Maar het zit er ongeveer op 50%.
Gaan we nog even terug naar jou, Mo.
Ja.
Ook even over Rochdale. Hoeveel woningen beheert Rochdale op dit moment?
Rochdale heeft 39.000 woningen.
Hey, en als het gaat over nieuwbouw, hoeveel woningen gemiddeld genomen realiseert Rochdale elk jaar?
De afgelopen jaren niet veel voor de omvang van Rochdale. Als ik vooruit kijk, dan hebben wij nu zo'n 6.000 woningen waar we aan werken. En je zou kunnen zeggen van nou, dat is, hoop ik, tussen de 500 en de 1000 voor de komende jaren.
Gewoon elk jaar 500 ja. Of 1000 woningen ja. Die worden toegevoegd. En wat voor soort woningen zijn dat?
Dat zijn veel al sociale huurwoningen en daar waar mogelijk ook middenhuurwoningen.
En zijn ze groot, zijn ze klein? Voor wie zijn ze?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik vind dat je heel goed moet kijken naar de vraag. Het is niet alleen een kwestie van stapelen van woningen. Het liefst voegen we woningen toe die bijdragen aan de doorstroming. We zien in de stad bijvoorbeeld Amsterdam dat heel veel grote woningen bewoond worden door 1 of 2 persoonshuishoudens. Als je voor die groep een aantrekkelijk aanbod kunt creëren via de nieuwbouw, Dan creëer je daarmee ook grote woningen voor vele gezinnen die te klein wonen op dit moment. Of die zitten te wachten op een grote woning. Dus nieuwbouw.
Maar even dus hè, naar jullie eigen bezit. Hè? Mm-hmm. Zonder naar de precieze getallen, maar ja, je zei net, we hebben zo'n 39.000 woningen.
Over welk deel hebben we dan dat jij zegt van ja, dit zijn eigenlijk mensen die zouden ook beter af zijn in misschien een andere woning, wat kleiner. Is dat nou veel of weinig? Wat?
Ja, kijk, als je praat over de stad Amsterdam alleen al. We hebben 200.000 woningen van woningcorporaties samen.
Ja.
We hebben 2 jaar terug onderzoek gedaan naar de mensen die te groot eigenlijk wonen. En er bleek het aantal grote woningen dat bewoond wordt door 1 of 2 personen te voldoen aan de vraag die er is vanuit de gezinnen. En dus je hoeft geen grote woningen te bouwen als je maar goede woningen bouwt voor mensen die nu te groot wonen.
Het gaat om het alternatief creëren waardoor je dat zou kunnen laten doorstromen.
Dus er is eigenlijk geen tekort aan grote woningen in de stad. En het is aan ons om het aantrekkelijk te maken voor die mensen om te verhuizen naar een passender woning. Want dan creëer je inderdaad ruimte in de stad voor hen die te krap wonen of die zitten te wachten op een grote woning.
En dan heb je het over woningen die minstens 80 vierkante meter zijn, 3 kamer of meer.
Ja, daar heb ik het over inderdaad, ja.
Herken jij dat 70, beeld, Ronald?
Ja, ik herken dat punt zeker. Ik ken het onderzoek niet, maar ik herken wel het punt waar Mohamed aanschaat. En ik denk dat het juist nu ook belangrijk is om die doorstroming op gang te brengen. En dat vergeten we nog wel eens, maar juist vroeger werden we ook opgeleid van dat je een soort verhuisketen maakte. Dat de woningen die je realiseert aantrekkelijk zijn om die verhuisbeweging op gang te krijgen. En ik denk een van de belangrijke doelgroepen die daarin is denk ik toch echt de ouderen. Die willen ook best wel verhuizen, maar die dus een gebrek hebben aan een goede woning om daar door te stromen. Dus ik denk vooral de focus om die doelgroep te gaan bedienen ook heel belangrijk is, zeker in de stad. En ja, dan speelt dat ook nog eens mee dat als mensen in een grotere woning zitten, ze misschien wel alleen zijn. En een van de grote problemen in de stad is ook eenzaamheid. Dus als je dat kan combineren met ouderen verleiden te gaan verhuizen en nog eens een omgeving kan creëren waar ze elkaar kunnen ontmoeten, een sociaal contact hebben. En denk van ja, dan sla je ook nog twee vliegen in één klap.
Richten jullie je dan ook echt op deze doelgroep om te zeggen, nou, we willen x aantal van die woningen echt kwijtraken aan deze doelgroep. En we weten wat we extra moeten doen of hoe we mensen zover moeten krijgen om toch een oude, vertrouwde plek te verlaten, wat voor mensen misschien best een drempel is. Hoe pakken jullie dat dan aan? Of werkt het toch anders?
Het is we hebben daar echt een focus op. We hebben ook een team met rondom deze doelgroep om die te begeleiden en te huisvesten. Dus een apart team binnen AM. De grootste opgave de afgelopen jaren was om gemeenten mee te krijgen in het om seniorenhuisvesting te gaan realiseren. Dus we zijn echt op bezoek geweest bij alle grote steden, bij de wethouders, om aandacht te vragen voor seniorenhuisvesting. Want als je het in het programma, volkshuisvestingsprogramma kijkt, stond het er bijna niet eens in genoemd. Het begint nu te komen. Ik ben ook heel blij dat Hugo de Jonge heeft gezegd dat van alle nieuwbouw 30% moet toegewezen worden aan ouderen. Dat vind ik echt voor het eerst dat dat wordt gezegd. En wij zijn dus nu...
Maar willen ouderen dan gewoon een hele andere woning? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen, seniorenhuisvesting?
We zijn nu samen met Woonzorg zijn wij op het Amstelkwartier het project De Stadsveteraan aan het realiseren. Want je wil niet seniorenhuisvesting heten, maar Stadsveteraan.
Ja, ja.
Geeft toch een wat positievere lading aan het effect van een woning. En daar realiseren we allemaal verschillende type woningen. We hebben gewoon een woning voor een eenpersoonshuishouden. Maar het leuke daarvan is dat we ook French woningen voor ouderen realiseren. Dus dat zijn French woningen voor met z'n tweeën. Dus dan heb je 2 slaapkamers, 2 badkamers in een gemeenschappelijke woonkamer. Woon je met elkaar samen. We hebben een French kamer voor 3 personen. Hebben ze 3 slaapplekken. En allemaal wat kleiner. Maar wel een gemeenschappelijke ruimte. Dus daarmee creëren we een nieuw product wat er niet is. Waar mensen met elkaar kunnen samenwonen En in het complex, in dit complex zitten 5 grote ruimtes waar men met elkaar kan ontmoeten. Eén om te koken, de ander om cabaret te maken, de ander gewoon om te lezen. Dus er zijn allerlei soorten ruimtes gemaakt. En in de gangen en de overloop zijn allerlei ontmoetingsplekken gemaakt om het te doen. En, en dat vind ik het leuke. Dus als grap is er ook nog een glijbaan van de eerste verdieping naar de begaande grond. En de helft van de mensen die zich hebben ingeschreven vinden dat fantastisch. Want die zeggen, dat ga ik doen. En de andere helft vindt het wat minder. Maar die zegt, het is leuk voor mijn kleinkind als die komt. Dan kan die ook met die glijbaan naar beneden. Maar het is, dus dit is zo'n nieuw concept. Wat we, in dit geval doen we het samen met de woonzorg. Wat we hebben ontwikkeld rondom de stadsveteranen. Om die doelgroep te verleiden om te gaan verhuizen.
Hoe oud zijn die mensen die in de stadsveteraan gaan wonen? Zijn dat nou de hippe vijftigers die glijbaan af willen? Of zijn dat eigenlijk mensen die 75 plus zijn en dat wel zouden willen, maar al lang niet meer kunnen?
Dat is een mix van beide. Ik denk dat de mensen die er naartoe gaan, de groep die ik heb gezien, die hebben de levenslust nog om daar te gaan wonen en met nieuwe mensen te ontmoeten. Dus die maken die stap. Het is niet dat het mensen zijn die al eenmaal in de zorg terecht moeten komen.
Is dit jouw ervaring ook, Mo?
Nou ja, kijk, ik zei al iets over hoe belangrijk het is om te bouwen voor senioren. Toevallig hadden we het als corporaties vorige week hierover, van wat doen we nou in Amsterdam? En wij vinden dat we samen veel meer gericht die doelgroep moeten benaderen. Mensen betalen bijvoorbeeld een lage huur omdat ze al jaren in zo'n huis wonen. Nou ja, je mag van ons diezelfde huur aanhouden als je verhuist naar een andere woning. Daar zijn verschillende hulp bij verhuizing, dat soort voorzieningen die gericht zijn om mensen te ondersteunen, om passend te wonen. Dat zijn dingen die we uitwerken voor de komende periode om van...
Doe je collega-corporaties dat ook?
Dat gaan we echt samen doen, ja zeker. Ook met de gemeente Amsterdam willen we de komende jaren daarop inzetten om die grote woningen inderdaad beschikbaar te maken. Maar ook om voor die senioren een passende woning, dicht bij voorzieningen. En ook passend, wat mij betreft.
Als je die, wat Ronald net vertelt over het concept wat hij in alle vrijheid kan ontwikkelen, hè, als commerciële partij, in op zich nergens aan gebonden. Jij bent wel gebonden als toegelaten instelling. Is dat inspirerend voor je, dat je denkt, had ik maar meer vrijheid om dat soort dingen ook uit te werken? Om die doorstroom op gang te brengen?
Nee hoor, wij... hebben een groot project in de Van Dijsselbuurt bijvoorbeeld. Daar, als ik me niet vergis, slopen we 600 woningen, bouwen we 1200 terug. En dat doen we samen met marktpartijen. Dus als een marktpartij het risico meedraagt, dan is dat alleen maar prima. Uiteindelijk gaat het erom dat we het goede doen. En door samen op te trekken kunnen we ook meer doen dan wanneer je dat alleen doet als corporatie. Daar ben ik van overtuigd. Dus koop realiseren we ook bijvoorbeeld in die buurt. Dat is er nu niet, dat is alleen maar huur. Nou, het is fijn dat de marktpartij bereid is om dat te doen.
Dus je hebt dat soort projecten op de rol. Ja. Zijn er nou nog factoren die dwarsbomen daarin om daar nog ambitieuzer of nog meer groei in te voorzien?
Ja. Nou ja, als ik kijk naar wat ons belemmert, dat zijn toch wel de procedures. En de duur ook van die procedures. Wij willen heel graag bij dat, zeker binnen stedelijke projecten, het eigenaarschap bij onze bewoners ook aanwakkeren om mee te doen. Ja, als zo'n project 5 tot 10 jaar duurt, dan haken mensen onderweg af. En dat is echt zonde. We willen ook niet alleen investeren in nieuwbouw, we willen ook investeren in lokale economie. We willen mensen die een bedrijfje willen beginnen ondersteunen. We willen mensen ook echt helpen om die gelijke kansen realiseren voor zichzelf en hun eigen kinderen. Je werkt samen met onderwijsinstellingen. Het is dus in de breedte, het wonen in de breedte, samen met anderen vorm geven. En het kan ook echt alleen maar als je in deze tijd die samenwerking opzoekt. Daar ben ik van overtuigd.
Als je daar iets precies aan in wordt, hè, je zegt dingen duren soms ook echt te lang.
Ja.
Wat zijn dan de twee hoofdoorzaken waardoor dat gebeurt? En waar je echt morgen bij wijze van spreken iets aan zou kunnen veranderen?
Nou ja, kijk, ik zal een klein voorbeeld geven. Ik ken ouderen die, dat heet in Nederland, een latrelatie hebben. Die allebei een woning bezitten. En die zeggen van ja, als wij samen gaan wonen, dan gaan we qua inkomen erop achteruit. Dus we blijven lekker twee woningen aanhouden. Nou, zo'n regel die dat in de weg staat, daarvan zou ik af willen, want daarmee creëren we ook woonruimte. Dat is in het klein, in het groot. Ja, vraag het Ronald, die kan het beter vertellen dan ik als het gaat om de procedures die gelden bij woningbouw.
Je schetst een mooi voorbeeld. Ronald, heb jij ook een voorbeeld waar je wel eens heel diep van moet zuchten als jouw projectleider zegt, sorry meneer de directeur, maar het duurt toch weer even langer?
Nou ja, als dat langer duurt, het grootste probleem is de procedures waar we tegenaan lopen. En dat kan zelfs, nou, je kan in je bestemmingsplanprocedure hebben dat dat langer duurt. Maar zelfs als de bestemmingsplanprocedure is vastgesteld en wij, zoals ik het dan noem, netjes binnen de lijntjes kleuren en een omgevingsvergunning aanvragen, dan nog steeds kan er bezwaar op gemaakt worden tot aan de Raad van State aan toe. Ja, en dit vertraagt de woningbouwopgave enorm. En ik ben een voorstander van, zoals moment, als we daar een versimpelingsslag in maken, waarbij wel belangrijk is, denk ik wel, dat iedereen zijn bezwaar of zijn of haar bezwaar kan kenbaar maken. Uiteindelijk zou je dat zelf ook willen als bij jou in de omgeving iets wordt gerealiseerd waar je op tegen bent. Dus daarin moet je een balans vinden tussen de bezwaar te kunnen maken en het eindeloos kunnen traineren.
Ja, als ik op een congres, waar ik ook wel eens kom over dit onderwerp, daar hoor ik minister Hugo de Jonge zeggen van dat onderkent hij, dat probleem. Ik kan me voorstellen dat ook op gemeentelijk niveau wethouders in alle redelijkheid bij jullie aan tafel ook aangeven van ja, dat moet anders, dat kan ik misschien anders doen. Of kunnen ze er niks aan doen en hebben we te maken met een wetgeving die zo ingrijpend is om te veranderen dat het daarom lang duurt. Kortom, is de politieke wil of is het gewoon het gecreëerde systeem wat ook zelfs politici het lastig maakt om verandering te brengen?
Ik denk dat het systeem is wat het lastig maakt om die veranderingen te brengen. Ik denk dat voor de mensen, en of het een politiek iemand is of een betrokken iemand, dat men absoluut wel wil dat er iets gerealiseerd wordt. Maar één persoon kan in principe het een paar jaar tegenhouden. Sterker nog, we hebben een project waar we nu met de Koorden Vrijdag de 71ste procedure bezig zijn. En het is gewoon een groot bestemmingsplan wat vastgesteld is. Dezelfde persoon 71 keer tegen elk deelplan opnieuw bezwaar maakt. Met als gevolg dat je 71 keer de hele procedure rit moet doorlopen.
Als ik kijk waar we staan met in de fabriek bouwen tegenwoordig. Wat ik mij afvraag is wanneer gaan we een woning die in de fabriek gebouwd is en die in Zwolle goedgekeurd is, neerzetten in Amsterdam. Omdat die procedure daar al verlopen is voor die specifieke woning, die kennen we al. Waarom moet dat wil opnieuw uitgevonden worden voor dezelfde woning die in de fabriek gebouwd is? Dat soort, ik weet niet wat ik daarmee aandoe lokaal voor de andere gemeentes, maar ik geloof daar in dat type versnelling.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Je maakt een woning die is fabrieksmatig gemaakt. Dat is een bepaald modelding. Ja. En die realiseer je in Zwolle wel, maar in Amsterdam loopt het stuk.
Nou, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg als je voor die woning een procedure er loopt waarbij gemeente X die woning heeft goedgekeurd. Waarom moet je weer eenzelfde procedure voor dezelfde woning in gemeente Y gaan doorlopen? Wat is het?
De woning is al gecertificeerd.
Ja.
En je kan hem dus gewoon met dat certificaat
in elkaar. Ja,
ik kan zo tig redenen bedenken. Als jij met die Zwolse woning aankomt en je wil dat midden in het plan Berlaag neerzetten, met zijn unieke historische kwaliteit over gesloten bouwblokken. Alles wat er bij Berlaag hoort, dan ga je niet Dat kan helemaal niet. Dat moet apart beoordeeld worden.
Als we kijken, als we
zo kunnen we niet met onze geschiedenis omgaan.
Ja, ja, en als we denken in mogelijkheden, zijn er geen plekken dan waar dat wel kan?
Misschien zijn die er wel. Ja. Maar dus, er zit ook iets in het systeem die natuurlijk steeds zegt, ja, dit is een geheel eigen context. En wij willen dat opnieuw kunnen bekijken.
Ja, en al, zolang dat gebeurt, blijf je ook over 15 jaar last hebben van dat we geen stappen gezet hebben met de procedure.
Zou het dan wat anders worden, Mo, als jij met dat pakket woningen komt en je zegt tegen de gemeente Amsterdam, kijk, dit is het, maak eens mogelijk dat ik het ergens kan neerzetten.
Ja, ja, dat is eigenlijk wat ik zeg.
En we hebben nog een tweede variant, is wat wij in de vorige crisis, ik weet niet of het met jou was, maar op het Zeeburgereiland hebben gedaan. Daar hebben we toen samen met de alliantie zijn we daar aan de slag gegaan. En toen was echt diep crisis en er werd niks gebouwd. En uiteindelijk hebben we daar afgesproken dat we zelf al die woonblokken die we daar samen met elkaar gingen realiseren, allemaal zelf de vergunningsprocedure begeleiden en allemaal voorbereiden. En uiteindelijk is het ons daar gelukt in een week een omgevingsvergunning te krijgen. Dat was een pilot en dat is gelukt. En eigenlijk zou je daarvan zeggen van, als het toen lukte, waarom doen we dat niet nu vaker op die manier?
Wat was het geheim van die pilot?
Het geheim van die pilot was denk ik dat er urgentie was. Iedereen zat aan tafel om het met elkaar te doen. En dat werkte. En dat schiet me nu meteen te binnen. Dat is echt super gaaf. We hebben nu hier in het Cézanne in Amsterdam-Noord, hebben in 4,5 maand van niks tot omgevingsvergunning gekregen. Aanvraag omgevingsvergunning. En dat had er alles mee te maken dat iedereen de urgentie voelde. De gemeente, de ontwikkelaar, de bouwer en de architect, die hebben met elkaar gezegd, jongens, wij gaan dit gewoon regelen. En waar we normaal bewijs van 9 maanden tot 1,5 jaar over doen, hebben we nu in 4,5 maanden. Dus even heel erg met elkaar heeft het te maken dat je met elkaar optrekt en allemaal zegt, we gaan het gewoon regelen en het lukt ons.
Maar dat is dus een optimistische beeld, als wat Maarten net schetst, over dat we overgeleverd lijken te zijn aan een natuur om ons heen die zo stug en moeizaam is dat we dat niet kunnen slechten. Jij zegt, als optimistisch alternatief, alle partijen die er toe doen, allemaal diep gemotiveerd om met elkaar dit voor elkaar te krijgen. Lukt dan dus wel?
Het heeft te maken met urgentie voelen en focus.
Ja. En er zijn overigens ook wel voorbeelden tegenwoordig die, waarbij je binnen een jaar woningen kunt realiseren. Hè? Dus de flexwoningen, de kwaliteit tegenwoordig, is niet te onderscheiden van permanente bouw. De procedure voor flexwoningen vanwege de tijdelijkheid is veel sneller. Dus als je natuurlijk ook daar is inmiddels de drukte bij de fabrieken waar die woningen gebouwd worden, heb je wachttijd. Maar als je met de gemeente versneld overeenstemming kunt bereiken over waar ze kunnen worden neergezet, en dat je ook voor de periode na die tijdelijkheid overeenkomt dat ze te verplaatsen zijn naar een andere locatie, dan kun je ook echt snelheid maken. Ik heb het meegemaakt dat we in 9 maanden tijd hebben we woningen kunnen realiseren. En nogmaals, het zijn permanente woningen, voldoen aan het huidige bouwbesluit. Alleen op een tijdelijke locatie. Maar ja, je kunt niet 2 ton per woning investeren en zeggen van nou, doe maar voor 15 jaar en voor de rest weet ik het niet. Ja, dan gaat niemand dat doen. Dus je hebt elkaar ook daarin nodig om die snelheid te kunnen maken.
Als je zou mogen zeggen, ik zou verdomme eens willen dat dit of dit zou gebeuren. Want dat zou nou zo enorm helpen. Wat is jullie, nou je top 1 eigenlijk? Wat is, weet je, en dan echt concreet, hè? Want lange procedures en denk ja, gefeliciteerd. Maar
het is eigenlijk waar ik me altijd over verbaas is, we praten heel veel over de behoefte aan tijdelijke huisvesting voor statushouders, voor mensen die een woningnood hebben. En iedereen geeft aan dat de urgentie is en het lukt ons niet in Nederland om die locaties beschikbaar te krijgen. We hebben woningen in opslag staan en de urgentie is hoog. En nergens lukt het om, nou nergens is misschien een te groot woord, maar het lukt maar mondjesmaat om die locaties beschikbaar te krijgen. En denk van ja, ergens als het nou de nood zo is, moeten we toch echt ingrijpen om dat mogelijk te maken.
En tegenwoordig zijn dat woningen dus die voldoen aan het bouwbesluit. Het zijn echt fantastische woningen. En we moeten af van het idee dat die woningen alleen maar voor spoedzoekers en voor asielzoekers bedoeld zijn. Het is gewoon een alternatief voor iedereen die op de wachtlijst staat.
Zou het helpen als die woningen beschikbaar zouden komen voor de kinderen van de mensen die zo verontwaardigd zijn, in plaats van voor mensen die van buiten komen? Even een knuppel in het hoenderhok.
Ja, absoluut. Ik zeg, het zijn woningen die voldoen aan het bouwbesluit. Dat zijn echt fantastische woningen. Je kunt ze krijgen in 2-kamer, 3-kamer, 4-kamer woningen.
Ja, en wat wij nu aan het doen zijn, is op basis van, wij hebben een eigen grondportefeuille, dat wij in onze grond aan het kijken zijn. Waar kunnen we deze verplaatsbare woningen neerzetten om daarmee zelf ook een bijdrage te leveren?
Oké, dus AM zegt, wij willen wel een doorbraak bereiken. Wij willen onze grond ter beschikking stellen voor tijdelijke huisvesting. Er zijn fantastische flexwoningen nu op de markt. Die kunnen we morgen kwijt of overmorgen. Je zegt, help ons met snelle procedures om dat te kunnen doen. En wij gaan het voor jullie regelen.
En sterker nog, we hebben een partner gevonden, ABN AMRO, die daarin mee wil financieren.
Nou, kijk, we zijn in gesprek met verschillende gemeentes over deze kans. Waar het vaak misgaat, is de periode na die 10 jaar of na die 15 jaar. En er is geen gemeente, of er zijn maar weinig gemeentes die zeggen van, nou, ik zeg nu al op voorhand dat je na die periode je woning altijd naar een definitieve locatie, als dat verplaatst moet worden, dat dat naar een definitieve locatie verplaatst wordt. Veel gemeentes kunnen en willen dat niet toezeggen.
Ik zou denk ik zelf, als ik nou nog wethouder was geweest, ja, misschien nog wel hebben durven zeggen van, we vinden wel weer een plek. Maar om me nu vast te leggen op een definitieve plek,
nee,
dat u gevonden wordt of zo, dan vraag je misschien net iets te veel.
Ja, maar dan,
maar als je zegt van, ik snap dat die woningen verplaatst moeten worden, en als het om een bepaald aantal gaat, nou, stadsbreed 5000 woningen in 10 jaar, waardoor je elk jaar een plekje voor 500 moet vinden, want daar komt het dan op neer. Zoiets zou ik dan nog wel aandurven, want je wil op een gegeven moment natuurlijk ook niet dingen beloven die je niet kan waarmaken.
Ja. Dus het nomadisch beleid van deze wethouder zou wel passend zijn voor jullie plan?
Nou ja, als wij nu duizenden woningen willen realiseren, kijk, uiteindelijk is het gemeenschapsgeld, hè? Wij willen dat geld zo goed investeren dat de woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep. En of ze daar kunnen blijven staan met nog eens 15 jaar of na die 15 jaar verplaatst worden, het is een van de twee. We kunnen in ieder geval die woningen niet terug naar de fabriek sturen. Dat gaat gewoon echt niet, want je hebt het nogmaals over miljoenen investeringen, gemeenschapsgeld, en daar moeten we de goede dingen mee doen.
Even een ander aspect hiervan, misschien dat het voor een moment minder geldt, maar we hebben over regelgeving, de rol van de overheid erin gesproken. Is er aan de andere kant ook een belemmerende factor in de zin van hoeveel geld kost het om een woning te bouwen en wat kun je daar markttechnisch, maar dan niet sociaal, net even anders, kun je daar markttechnisch of sociaal begrensd voor vragen aan huur? Is dat een hinderende factor of is het eigenlijk meer een kwestie van zoveel mogelijk bouwen, want de vraag is er toch?
Nou, voor mij zijn er twee dingen die op dit moment bepaald was. Eén is de procedures en de tweede is de investeringskracht die er plaatsvindt. Wat we zien is op dit moment dat door de onduidelijkheid rondom de regelgeving, rondom de huur, investeerders afhaken om te investeren in de woningbouw. En dat zijn investeerders vanuit het buitenland en dat zijn de Nederlandse investeerders, de pensioenfondsen. En dat heeft te maken met de onduidelijkheid. Dat heeft ook te maken dat de rente veranderd is en dat ze ook in andere dingen gaan beleggen. Maar het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt is op dit moment ver te zoeken. En dat bij investeerders. En dat is echt een groot probleem. En zeker nu de Nederlandse pensioenfondsen hebben aangegeven dat de woningbouwopgave dusdanig groot is dat zij niet meer voldoende middelen hebben om daarin te gaan investeren. Zij kunnen het niet.
Ik zou intuïtief toch denken, als je ziet hoe groot de vraag naar woningen is, hè, waar we het nu allemaal over hebben, dat je er toch geen moment aan hoeft te twijfelen dat je die dingen verkoopt of verhuurt. Dat is toch.
Ja, maar er moet iemand zijn die in die huurwoningen wil beleggen. En die
kan daar toch die hoeft toch niet bang te zijn dat die woningen leeg komen te staan. Ja, maar volgens mij komen toch altijd mensen in.
Ja, maar volgens mij zijn ze daar ook niet bang voor. Ze zijn bang voor de regelgeving daaromheen. Hoe wordt de huurprijs berekend? Wanneer mag ik,
zelfs dit is heel eenvoudig. Als die huurprijs naar beneden gaat, dan wordt die grond toch gewoon minder waard. Dat hebben we toch allemaal geleerd. Nee, maar residueel komt de grondeigenaar. Die
maar volgens mij zijn dit mensen die kunnen kiezen tussen investeren in obligaties en woningen. Ze kunnen investeren in Duitsland, Kopenhagen of in Nederland. En wat zij ervaren, ik zeg alleen wat zij ervaren, is de onduidelijkheid die er is rondom de regelgeving.
Dus een sociaal is 700 of?
Ja, inmiddels 800.
Tussen de 800 en de, is maar een kleine marge eigenlijk, tussen de 800 en de 1000 euro per maand huur. Dat is een segment wat ik begrijp dat jullie graag willen bouwen.
Ja.
En daar zeggen nu investeerders die jij bevraagt, die zeggen ja, daar is te veel onduidelijkheid over wat daar straks in mag en niet mag door de Nederlandse overheid.
Dat klopt.
Mogen jullie in dat segment weer bouwen of is dat nog steeds verboden?
Nee hoor, dat mag. Dat is niet verboden.
Is het ook voor jullie aantrekkelijk om dat te doen?
Voor een deel. Als we dat kunnen financieren, dan doen we dat. Maar ook wij lopen als corporaties tegen financiering vanuit de markt. Dus onder strikte voorwaarden willen banken dat financieren. Maar op een gegeven moment loop je tegen de grenzen aan wat je kunt lenen. En dan stopt dat ook gewoon.
Zou het dan niet helpen, hè? Zoals het vroeger was, dat je gewoon bij de BSW ook voor dat segment mocht lenen?
Ja, ik pleit persoonlijk al jaren terug naar de volkshuisvesting. En voor mij is volkshuisvesting dus ook het huisvesten van mensen die het cement in die samenleving vormen. Dat zijn gewoon de agenten, de verpleegkundigen, de leraren. Dat was jarenlang fantastisch in onze wijken en buurten. En dat is nu al jaren een soort verboden terrein, sociale huur, voor deze beroepsgroep. En dan zie je wat er van komt. Hè. Dus eenzijdigheid in de bevolkingssamenstelling, ontzettend veel armoede, ontzettend veel gedoe ook waar mensen last van hebben. Ik geloof echt in het mengen, gemengde wijken. En een huurprijs tot 1000 euro als sociaal verklaren, waar deze beroepsgroepen ook kunnen wonen, dat vind ik
maar zeker. Je zou ook nog kunnen zeggen, AM, als er een financieringsfaciliteit is, omdat we zeggen, ja, die onzekerheid moeten we eruit nemen. Want het is wel van groot maatschappelijk belang dat er ook in dat segment gebouwd wordt. Mm-hmm. Nou ja, dan creëren we een leenfaciliteit waar de corpo's gebruik van kunnen maken. Maar jullie misschien ook, hè? Want dan is het wel fair natuurlijk. Hè? Omdat
zeker,
niet alleen.
Zeker. Ik pleit ook hiervoor. Als de markt dat kan oplossen, heel graag.
Maar Ronald beschrijft dat de markt dit onzeker vindt en daar steeds minder instapt. Ja, dat kan natuurlijk ook de conclusie zijn. Misschien moet de overheid ook maar in die financiering stappen voor dat middensegment.
Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja, ik vind het de moeite waard om het zeker te gaan verkennen. Ja.
En is het daarboven, dus die huren van 1000 tot 1500, is daar kan gewoon de machine hard ronken wat betreft de commerciële projectontwikkelaars?
Ook daar staan. Volgens mij is ook daarvan is een soort onzekerheid wat gebeurt er. En dat is gekoppeld aan de totale onzekerheid. Dus dat ronkt ook niet op die manier op dit moment. En we hebben wel met elkaar een bepaalde wensbeeld over de differentiatie. Gedeelte sociaal, gedeelte middelduur, gedeelte vrije sector. Dus wat je inderdaad nu ziet is dat een gedeelte van die producten die we in dat middeldure segment worden nu door de corporaties opgenomen. Maar ja, wat momenten, die kunnen ook niet onbeperkt door. Dus dat is één. En je ziet nu een slag dat we proberen middeldure huur naar middeldure kopen om te zetten.
Kijk, dat was eigenlijk de diepste wens van Ronald. En als jij nou jouwzelfde diepste wens zou kunnen uitspreken, wat is dan jouw allerbelangrijkste oproep in deze urgente periode? Wat moeten mensen morgen gaan regelen?
Nou, dan zou ik kiezen voor Kijk, zo'n crisis biedt ook kansen. Mm-hmm. En daar zijn zoveel mensen die een gemeenschap willen vormen. Er zijn zoveel mensen die ideeën hebben over het wonen. Om die kansen veel beter te benutten dan alleen maar op nieuwe locaties of bestaande locaties woningen te stapelen. Dus luister goed naar de behoefte die er is bij de mensen en geef eigenaarschap aan burgers om initiatieven waar te maken waar ze al jaren van dromen. En maar geen ondersteuning en faciliterende organisaties vinden. Dus ik vind dat daar...
Maar dit geldt dus niet alleen voor gemeenten, maar ook voor corporaties zelf, hè?
Dit geldt zeker voor corporaties, absoluut.
Ja. Ja.
Hoe zou dat moeten in de praktijk? Hoe ziet dat er dan uit?
Hè? Beginnen.
Je geeft ruimte. Beginnen.
Beginnen, ja.
Ja, gewoon echt. De deur openzetten. Hoe gaat het?
Ja, kijk, het volk vertrouwt ons niet meer. Hè?
Nee.
En ons bedoel ik dan, dat zijn de instellingen, dat is de gemeente. En wil je dat vertrouwen terugwinnen, dan moet je ook gewoon beginnen. En stoppen met iedere keer te redeneren vanuit onmogelijkheden. Maar er is echt heel veel mogelijk. En daar die opening benutten om de mensen uit te nodigen en daarmee aan de slag te gaan.
Oké. Okay. Als jij dat hoort, Ronald, wat denk jij dan?
Ik denk van, ik ben het mee eens. En ik denk dan van, hoe doen wij dat? Uiteindelijk werken wij met een aantal klantenpanels... om juist deze informatie op te halen en die verwerken in onze projecten. En anderzijds is het dus ook uitproberen van die nieuwe woonconcepten. Dus, dat is een onderdeel van ons vak. Zo zijn die stadsveteranen ontstaan. Zo hebben we Friends-woningen bedacht. Zo hebben we statuscomplexen bedacht. Ja, uiteindelijk door dat te doen en te zien hoe mensen erop reageren, kan je het verder door ontwikkelen en zorgen dat er weer een nieuwe variant op komt. Als wij niet met die Friends-woningen waren gestart, hadden we nu nooit stadsveteranen gehad. Dat was iets wat daaruit voortvloeide. Dus je moet blijven vernieuwen. En daar is deze tijd uitermate geschikt voor.
Ja, en eigenlijk wat jij zegt is, wij kunnen onze expertise eigenlijk toevoegen aan de initiatieven, zodat daar ook een beetje snelheid in komt en dat we ook wat we al geleerd hebben daaraan toevoegen. Ja, dat is eigenlijk, zou mooi kunnen zijn.
Maar wat jij zegt vraagt institutioneel dus echt nog veel, hè? Omdat we, die hele volkshuisvesting is natuurlijk doortrokken van de gedachte dat die instituties wel weten wat het beste voor mensen is.
Ja.
Dat is toch, voordat je het weet...
Ja, dan moet je afscheid van nemen, hè?
En dat vinden instituties heel lastig om te doen.
Ja, maar het is echt verleden tijd. Je ziet gewoon ook in de samenleving dat men klaar is met instituties die nog in die groef zitten. Mensen willen zich gezien en gehoord voelen.
Je luisterde naar de podcast Woning Gezocht. Deze zoektocht naar dé oplossing van de wooncrisis is mogelijk gemaakt door Andersen Elders Felix, Stipo, Beaumont Communicaties en Stad Kwadraat. Met speciale dank aan al onze gasten. Dank voor het luisteren.